Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi, hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studio Snoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Welkom, Julie.
Merci, dank je voor de uitnodiging.
Heel leuk dat je hier wilt zijn.
Absoluut.
Misschien even voor de luisteraar, stel jezelf eens even kort voor. Wie ben je, van waar kunnen ze u kennen en wat is uw missie?
Yes, ik ben Julie. Ik heb in begin 2020 Hormaal opgericht, nadat ik het boek This is Your Brain on Birth Control had gelezen van Dr. Sarah Hill. Dat is een boek waarin dat ze vertelt wat dat het effect is van hormonale anticonceptie op ons lichaam en op ons brein. En met mijn verpleegkundige achtergrond heeft dat mij eigenlijk nogal omver geblazen. Ik heb 4 jaar verpleegkunde gestudeerd, mijn extra jaar voor pediatrie. Dus daar zit wel heel wat farmacie en zo in. En letterlijk niks van in heel dat boek wist ik al. En dat ging dan over hormonale anticonceptie, wat ik zelf op dat moment ook al 10 jaar gebruikte. En ik dacht, goh, dat is eigenlijk wel straf. Dat vrouwen gewoon niet weten, zelfs niet met een medische achtergrond, wat dat ze standaard in hun lichaam aan het steken zijn. Mm-hmm. En ik werd daar een beetje boos van. Dus dat heeft eigenlijk mij gesparkt om Hormao op te starten. Nu, bijna 3 jaar geleden. En dan ben ik verder onderzoek gaan doen. Heb ik mij omgeschot tot orthomoleculair therapeut. En dan ben ik begonnen met het begeleiden van vrouwen in het balanceren van die hormonen zonder hormonale anticonceptie. Want ik heb dan een keer wat enquêtes gedaan en gehoord ook dat heel veel vrouwen, op dat moment was dat meer dan een helft, eigenlijk hormonale anticonceptie gebruikten om iets van klachten op te lossen, in plaats van gewoon als anticonceptie. En dan dacht ik van, ja, dat is echt niet the way to go. Er zijn zoveel andere manieren vanuit die orthomoleculaire dan dat ik had geleerd om uw klachten op te lossen, om uw lichaam te balanceren, in plaats van er eigenlijk gewoon een pil op te plakken die enkel als pleister werkt. En niet alleen als masker, niet als oplossing van de oorzaak. En dat is mijn initiële insteek geweest, om echt mensen te begeleiden naar hormonale balans zonder nephormonen en hormonale anticonceptie, wat ik eigenlijk als normaal beschouw. Mm-hmm. En zo ben ik een beetje verder geëvolueerd naar het aanleren van natuurlijke anticonceptie. Want er kwam uiteraard een grote vraag naar van, ja, maar Julie, als we geen pil meer gebruiken, wat dan? En dan ben ik zo meer naar fertility awareness geswitcht, zeg maar. En dat is nu mijn core. Echt mensen aanleren hoe ze hun eigen cyclus kunnen gebruiken als anticonceptie en hoe ze die kunnen inzetten in hun dagelijks leven.
Leuk, heel interessant ook. Nu, voordat we echt van start gaan, wil ik heel even inchecken met jou. Hoe is uw dag tot nu toe al verlopen?
Eigenlijk wel oké. Mijn dag is sava. Het is ook nog behoorlijk vroeg. Mijn nacht was een beetje minder. Ik heb echt super slecht geslapen. Dus ik was echt zo, is dat nu door die podcast? Maar dat is helemaal niet. Dus ja, ik was vanochtend echt blij dat het ochtend was. En dat ik klaar was met de slechte nacht. En dat ik mij kon klaarmaken. Voor de rest, heel vlot naar hier geraakt. En ik heb er super veel zin in.
Oké, leuk. Wat maakt dat je hier te gast wou zijn?
Omdat ik het steeds meer zie terugkomen. Dingen over HSP en overprikkeld zijn. En omdat ik daar zelf eigenlijk heel hard de nood ook van merk. En ik heb daar juist ook al gezegd voordat we begonnen opnemen. Ik denk niet dat ik daar persoonlijk superveel nood aan heb voor mij individueel, maar bijvoorbeeld wel voor mensen rondom mij. En ik vind het gewoon heel fijn om te weten dat er steeds meer aandacht voor HSP is en voor het feit dat mensen gewoon wel makkelijk overprikkeld zijn in een maatschappij als deze. En dat we ons, dat we dan wel mensen hebben om daar ons naar te richten. Voor vragen, voor tools, dat vind ik gewoon super belangrijk.
Want er is ook echt wel een link tussen die hormonale conceptie en prikkelgevoeligheid. Mm-hmm. Hormonale anticonceptie heeft een impact op heel veel verschillende dingen mm-hmm. die gebeuren in ons lichaam. Maar wat is er nu precies de oorzaak van dat ook een invloed heeft op ons gemoed en onze prikkelgevoeligheid?
Mm-hmm. Dat is zo dat hormonale anticonceptie eigenlijk met heel ons lichaam gewoon speelt. Ik zal het zo zeggen. Dus elke cel in ons lichaam wordt beïnvloed door hormonale anticonceptie, omdat alles gewoon één groot geheel is. Dus wat heel veel mensen denken is van, ah, ik neem de pil of ik gebruik een ring of een spiraal of eender wat, en mijn hormonen worden beïnvloed en mijn eierstokken, eileiders, baarmoeder. En that's it. Maar er is zoveel meer dan dat. Onze hormonen worden niet alleen maar daar geproduceerd, maar die worden over heel ons lichaam geproduceerd. Onze hormonen hebben niet alleen maar daar een functie, maar hebben ook functies op andere vlakken. Een voorbeeld daarvan, oestrogeen wordt niet alleen gebruikt om je baarmoederwand op te maken, maar is ook heel belangrijk voor je borsten, voor de borstgroei, maar is ook belangrijk voor hersenen, voor je huid, voor van alles. Het heeft zoveel meer functies dan alleen maar hetgene dat met onze cyclus te maken heeft. Het is er eigenlijk nog een belangrijk iets om daarbij te vermelden. Onze hormonen werken niet individueel. Dus het zijn niet alleen oestrogeen, progesteron en een paar andere geslachtshormonen die op zichzelf werken, maar je hebt daar ook nog stresshormonen bij. Je hebt daar nog bloedsuikerhormonen bij. Je hebt daar nog honger- en verzadigingsgevoelhormonen bij. Er zijn zoveel verschillende soorten hormonen en je kunt die niet van elkaar loskoppelen. Die werken allemaal samen, een beetje zoals een symfonisch orkest. En als er ergens één van die instrumenten niet goed speelt, dan is het niet meer mooi. Dan is het geen mooie symfonie meer. En zo mocht je eigenlijk je hormonale balans ook beschouwen. Als er ergens in die hormonen ergens iets niet deftig werkt, dan is heel die samenwerking eigenlijk ook compromised. Dus als je hormonale anticonceptie gaat gebruiken, dan gaan die lichaams eigen hormonen die op die vrouwelijke geslachtshormonen beïnvloed worden, omdat er nepversies van worden toegediend, waardoor dat eigenlijk heel die balans wordt verstoord. En dat gaat zich op verschillende vlakken uiten, waaronder ook op stresshormonen, dus stressgevoeligheid kan veranderen, maar ook gemoedstoestand, dat kan allemaal veranderen doordat die hormonale balans gewoon verstoord wordt, simpelweg door het toevoegen van nepversies van hormonen.
Kan dat dan ook, dat kan ook effectief dan een oorzaak zijn, of je kunt prikkelgevoeliger zijn als je hormonale anticonceptie neemt?
Ik heb daar nog een keer naar gezocht, naar onderzoek, en er is heel weinig te vinden over een specifieke link hormonale anticonceptie en prikkelgevoeligheid. Maar als je alle andere onderzoeken die te maken hebben met gemoedstoestand en zo, en eerder stress, en als je kijkt naar depressie en angststoornis en zo, als je al die onderzoeken bij elkaar neemt, dan zou je wel een beetje de lijn kunnen doortrekken naar prikkelgevoeligheid. Is dat al specifiek bewezen? God, nee. Is dat nodig om dat specifiek te bewijzen als je weet dat het op heel veel andere vlakken met mentale gezondheid wel een invloed heeft?
Ja.
Doubtful. Ik vind dat als het duidelijk is dat je meer stress kunt ervaren, dat je dus gewoon je stressgevoeligheid super fel verandert, dat je letterlijk... wat is het cijfer? Ik denk 30% meer kans hebt op depressie. Ik weet niet zeker of het cijfer juist is, maar het is in ieder geval echt waanzinnig veel.
Dat is heel hoog.
Echt superveel meer kans op depressie en angststoornissen door de pil. En dat is wel echt zwart op wit bewezen. Ja, dan kun je die lijn naar prikkelgevoeligheid wel gewoon doortrekken, lijkt me.
Ja, dat is inderdaad een rechtstreekse lijn. Hè. Hoe meer dat je in stress zit en in angsten, hoe gevoeliger dat je sowieso ook wordt voor allerlei prikkels. Nu, dat heeft ook een lichamelijke impact. Hè? Bijvoorbeeld meer pijnprikkels en migraine. Hoe komt dat juist?
Ook door die verstoring van die balans. Dus enerzijds, de nephormonen zelf hebben een aantal bijwerkingen. Ik vind dat niet per se bijwerkingen. Dat is gewoon de werking van dat hormoon. En bij sommige mensen uitzicht dat in migraine. Bij andere mensen uitzicht dat in pijnlijke regels of bloedingen dan. Want je hebt geen regels aan de pil. Bij sommige mensen uitzicht dat in eerder depressie of andere gemoedsklachten. Dat is heel bio-individueel, maar die nephormonen hebben wel degelijk bepaalde bijwerkingen. Anderzijds hebben uw eigen hormonen ook een werking, zoals ik daar juist ook zei. Het is niet alleen maar op die vrouwelijke gezondheid, op die cyclus dat die hormonen werken, maar ook op zoveel andere dingen. Dus als die hormonen hun functie wegvalt, omdat er nephormonen worden toegediend, ga je enerzijds de bijwerkingen van de nephormonen hebben en anderzijds het wegvallen van de functie van de eigen hormonen. En zo krijg je gewoon... Ja, die disbalans werkt dus langs twee kanten. Je voegt iets slecht toe en je pakt iets goed weg. Mm-hmm. Dus,
ja. Maar ja, er zullen waarschijnlijk heel veel mensen nog wel hormonale anticonceptie nemen. Maar wat is dan het alternatief? Want die denken nu, oei... Dan moet ik daarmee stoppen of wat moet ik nu doen? Ja, hoe pakken ze dat aan? Wat zijn de alternatieven?
Ja, qua alternatieven zijn er niet super, super veel. En dat is inderdaad heel vaak hetgeen wat ik hoor. van ja, wat moet ik dan gebruiken? En dat is dus waarom dat ik meer ben gaan onderzoek doen in die natuurlijke anticonceptie. Waar dat de meeste mensen denken, ah, ik pak geen pil meer, ik ga voor een spiraal of een staafje of iets, of een ring. Als je echt bij hormonale anticonceptie wilt blijven, dan raad ik eerder de ring aan. Dat is de Nuva-ring, of je hebt er zo nog andere merken. En die wordt lokaal ingebracht, maar die werkt niet lokaal. Ook een spiraal, dat werkt niet lokaal. Dat geeft lokaal hormonen af, maar die hormonen moeten wel door je lijf. En die worden afgebroken door je lever, uitgevoerd door je darmen. Dus het is niet dat die lokaal blijven, maar die worden wel lokaal afgegeven, waardoor dat een iets lagere dosering is. Spiraal is inwendig, daar ben ik geen fan van. Ring is semi-inwendig, dat is nog altijd je vaginaal kanaal, dus dat telt nog als uitwendig. Ja. Dus daarmee, als ik iets zou moeten aanraden, is het een ring. Maar ook liever niet. Koperspiraal is een optie, dat heeft geen hormonen, maar dat heeft nog altijd een heel grote invloed op hormonale balans, op ontsteking, op uw micronutriëntenbalans. Dus dat uw zink en uw magnesium en uw B-vitamines worden allemaal door die koperspiraal, door die aanwezigheid van koper, ook beïnvloed. Dus eigenlijk is dat ook geen een topper. En dan kom je al direct bij de barrière-methodes. Condoom, pessarium eventueel. Ja, niet veel mensen zijn fan. Maar dan heb je de methode dat ik het allerliefste uitleg of aanraad. En dat is de Fertility Awareness methode. En dat is eigenlijk een overkoepelende term voor natuurlijke anticonceptie. Dus de meest betrouwbare vorm van natuurlijke anticonceptie van die FAM is de symptothermale methode. En dan gaat je je temperatuur en je slijmverlies in kaart brengen. Minstens die twee. Je kunt daar ook je cervixpositie nog bij gebruiken, maar sowieso 2 of 3 lichaamssignalen die je objectief kunt leren meten om op die manier eigenlijk je cyclus in kaart te brengen en je vruchtbaar window te leren afbakenen. Want, nu gaan veel mensen denken van, ja, maar ja, hoe werkt dat dan? Daar zit natuurlijk wel een aantal regeltjes achter. Maar dat is wel effectief betrouwbaar, want je kunt niet elke dag van je cyclus zwanger worden.
Ik denk dat veel mensen niet weten. Ja. Hè? Dat je echt maar een beperkte periode vruchtbaar bent en zwanger kunt worden.
Absoluut. Ja. En het is gek, want ik heb echt al mensen gehoord die op school hebben geleerd van pas op, want je kunt altijd zwanger worden. Of zelfs bij gynaecologen hebben gehoord. En dan denk ik, ai, maar dan doe je job niet goed. Hè. Dus je kunt eigenlijk maar in theorie 6 dagen per cyclus zwanger worden. Omdat je eicel leeft een 24-tal uur. Laten we dat al iets breder rekenen voor de zekerheid. Maar voordat je eisprong plaatsvindt, maakt je lichaam een bepaald soort slijmverlies aan dat zaadcellen kan voeden. Waardoor dat een viertal dagen voor een eisprong zaadcellen wel kunnen blijven hangen. En als de eicel effectief springt, dan worden die losgelaten en kunnen die alsnog die eicel gaan bevruchten. Mm-hmm. Dus als je dat optelt, heb je een vruchtbaar window van 6 dagen. That's it. Ja. Dat is de theorie. In de praktijk is het vruchtbaar window vaak net iets langer, omdat je kunt het niet zo meten. Dat gaat niet. Je hebt die objectieve lichaamssignalen die je superveel vertellen. Maar je kunt onmogelijk alles perfect gaan meten. Omdat elke cyclus ook een beetje anders is. En je ook altijd een klein beetje moet gaan terugkijken naar hoe is mijn vruchtbaar window deze keer geweest. Je kunt het nooit effectief voorspellen. Maar je kunt je lichaam wel zodanig leren kennen dat je per cyclus ongeveer 1 week, 8 dagen een condoom nodig hebt. Of zorg dat je geen penetratieseks hebt. Dat kan ook. Maar dan zeg ik altijd, het is wel wat sneu, want dat is wel de periode waarin je het meeste goesting krijgt. Dus dan zou ik eerder aanraden om iets van een condoom te gebruiken. Je hebt natuurlijk ook vrouwencondoom. Ik heb nog nooit iemand dat weten gebruiken. Ik denk misschien 1 iemand onlangs. Maar ik heb echt al met 1000 vrouwen gesproken en dat is 1 iemand. Ja. Pessarium heb ik zelf ook getest. Dat is zo een kapje dat je over je baarmoedermond zet. Een beetje like een menstruatiecup, maar veel platter en soepeler. En dat houdt dus ook gewoon effectief zaadcellen tegen. Maar daar ben ik niet super overtuigd van. Die betrouwbaarheid ligt veel lager en dat is ook echt wel moeilijk om in te brengen. Mm-hmm. En ik voelde dat alsnog zitten tijdens seks. Dus dat was toch niet super interessant. Dus ja, ik vind gewoon condooms zowat de gouden middenweg. Ja. Als je het dan maar 1 week per maand moet gebruiken, dan valt het ook wel weer mee.
Ja, dat is bij mezelf ook, sinds dat ik dat ontdekt heb, en dat is echt via je profiel dat ik dat heb geleerd, dat je maar pakt ongeveer 5 tot 6 dagen vruchtbaar bent. Ik was al zo lang aan het sukkelen met hormonale anticonceptie, dat ik dacht van ja, maar waarom eigenlijk voor die 1/4 van de maand? En dan ben ik daar ook mee gestopt. Ik probeer dat nu ook in kaart te brengen. Wij gebruiken ook condooms. En je hebt waarschijnlijk zelf ook die overgang gehad van hormonale anticonceptie naar dus gewoon op een meer natuurlijke manier, die FAM-methode. Hoe was voor u die overgang?
Daar hangt eigenlijk nog een beetje een verhaal aan vast. Dus ik heb 8 jaar de pil genomen en dan heb ik een staafje laten steken, die met een arm. En 2 jaar na dat staafje erin zat, heb ik dus alles ontdekt en dacht ik, dat moet daaruit. Maar we waren in full lockdown toen. Dus ik moest naar de gynaecoloog en ik had al zoiets van, ik voel dat niet meer. Ik heb eigenlijk nooit gevoeld. Ik denk niet dat ze dat er gemakkelijk gaan uitkrijgen. Dus ik was naar de gynaecoloog gegaan en die zei, dat moet er operatief uitgehaald worden, ik zou het gewoon laten zitten. En ik zei, nee, ik wil dat niet laten zitten. Zeker niet als dat kwijt is, want voor hetzelfde geld, ja, waar zit het in mijn lijf? En dan ben ik uiteindelijk naar een andere gynaecoloog gegaan. Heeft hij gezegd, we zullen het operatief verwijderen. Maar ja, full lockdown, lockdown 1, lockdown 2, ziekenhuizen overvol, geen plek voor minder dringende dingen. Dus ik heb toen wel een 4, 5, 6 maanden moeten wachten. En in september is dat er uiteindelijk uitgegaan. 2 uur lange operatie ook. Dat zat zo diep in mijn arm dat ze dat echt gewoon niet vonden. Oh. Ja, dat was echt grillig. Maar het voordeel is, die periode dat ik moest wachten, heb ik mijn lichaam supergoed kunnen voorbereiden. Omdat ik toen ook in die ortomoleculaire therapie, in die studie zat. Dus ik kon echt alles first hand op mezelf toepassen. En dat was eigenlijk wel heel praktisch. Dus ik heb die staaf was er dan uit en mijn cyclus is direct heel regelmatig geworden. Ik heb niks van last ervaren, omdat ik met mijn lichaam heel goed heb voorbereid. Mm-hmm. Maar ik zeg er ook altijd wel bij, dat is ideaal, maar dat moet niet. Je kunt even goed zeggen, ik stop met mijn pil of met eender welke vorm van hormonale anticonceptie en ik ondersteun mijn lichaam gewoon terwijl ik aan het stoppen ben. Dat is ook oké. Het is gewoon omdat ik niet anders kon, dat het mij wel heel hard heeft geholpen. Mm-hmm. En dan in het begin was ik inderdaad fulltime met condooms. Wat ik dan wel heb gedaan, we hebben condooms al getest in dat pessarium onder andere toen dat ik mijn staafje nog had. Omdat ik op die manier kon testen, wat werkt voor ons? Mm-hmm. Welk merk, welk model, welke maat werkt voor ons en wat scheurt er niet? Mm-hmm. Want het kan zijn dat een condoom scheurt. Mm-hmm. Maar als je test wanneer dat je nog 100% zeker bent dat je beschermd bent en je ontdekt welk model dat voor u heel goed werkt en dat niet pijn doet en dat goed zit, dan ben je eigenlijk echt wel heel safe. Mm-hmm. En op den duur heb ik die periode, dat vruchtbaar window, ben ik beginnen inkorten en inkorten. Dus ik ben zelf die van beginnen aanleren en beginnen toepassen. In het begin reken ik dat super breed. Hè. Ik zeg ook altijd, je hebt minstens 3 volledige cyclussen condoomgebruik nodig. En pas vanaf dan kun je misschien beginnen met het af te bouwen. Maar het hangt er ook echt vanaf hoe dat je cyclussen kunt interpreteren. Dus minstens 3 interpreteerbare cyclussen en dan kun je stilaan gaan afbouwen. En normaal gezien, na een 6 interpreteerbare cyclussen, is je vruchtbaar window wel set. Maar de interpreteerbare is daar super belangrijk, omdat je kunt een cyclus tellen, of meerekenen, maar als je daar geen interpretatie hebt gedaan en je hebt daar je cyclus niet getracked of je signalen niet opgeschreven, dan telt het niet mee. Hè. Dan kun je niet zeggen dat je de FAM hebt toegepast. Dus daarmee, je moet het wel echt even aanleren en tijdens die leerfase moet je condooms gebruiken, meer dan anders, maar op zich. Wat ik dan zeg is, je hebt zelf als vrouw zo lang anticonceptie genomen, je werkt naar de middenweg toe, dan is het toch echt niet zo erg als een man even fulltime condooms moet gebruiken. Plus, en dat zeg ik ook voor het vruchtbaar window, het is eigenlijk wel gewoon praktisch. Want als je geen condoom gebruikt, zit je daar als vrouw met een vod tussen je benen of naar de wc te lopen. En dan heb je 1 week in de maand of misschien een paar maanden een stuk fulltime dat je gewoon die condoom kunt uitdoen en het is klaar.
Dat is waar.
En dat is zo praktisch.
En hoe was dat gevoel voor u om dan zonder die hormonale anticonceptie te zitten?
Dat is... Je wordt zo wakker.
Anders?
Ja. En ik heb dat niet... Er zijn veel mensen dat zo zeggen, van er wordt zo een waas weggetrokken of zo. Ik kom zo vanuit een wolk of vanuit een mist en terug in die helderheid. Ja. Ik heb dat niet per se zo ervaren zelf, toch niet zo duidelijk. Maar als ik nu terugkijk naar hoe dat ik mij voelde aan anticonceptie... Veel vlakker. Mm-hmm. Veel vlakker. En ik kan mij zo'n dingen gewoon niet herinneren. Dat ik zo denk van, die was daar wel. Want het is allemaal zo minder... Ja. Het zit veel minder duidelijk in mijn hoofd. Ja. Hoe dat mijn leven toen was. En zo de grote lijnen wel. Maar ik kan zo dingen moeilijker oproepen.
Ja.
Dat is eigenlijk echt zot.
Ja. Ja, ik heb exact hetzelfde ook ervaren. Inderdaad, zo'n mist die wegtrekt. En je merkt dat inderdaad op het moment zelf niet. Maar wel als je dan gaat terugkijken. Mm-hmm. Inderdaad, die emoties zijn allemaal vlakker. Ik had veel meer mood swings. Ik was veel vaker zo inderdaad depressieve gevoelens. Of zo heel down. Maar dat trok eigenlijk echt allemaal weg vanaf, mm-hmm. vanaf dat ik daarmee stopte. Nu, even naar een ander aspect. En dat is uw vrouwelijke cyclus. Hè, de natuurlijke cyclus. Het is uiteraard iets makkelijker om hem te volgen en te voelen als je niet op hormonale anticonceptie, mm-hmm. zit. Maar hoe kun je je cyclus nu juist inzetten om ook beter gewapend te zijn tegen prikkels?
Mm-hmm. Ja, het is inderdaad zo dat je cyclus, als je je cyclus niet kent, of als je geen hormonale anticonceptie gebruikt en je bent niet echt met je cyclus bezig, dan kan het nogal verwarrend overkomen soms. Want je hebt verschillende hormoonsamenstellingen doorheen die cyclus en dat kan op momenten nogal overwhelming zijn, als je niet goed weet wat je kunt verwachten. Mm-hmm. Maar als je cyclus een beetje leert kennen en je trackt al gewoon een keer, niet per se anticonceptie-wise, maar gewoon een keer je gemoedstoestand doorheen je cyclus. En gewoon elke dag even een moodcheck, bijvoorbeeld. En je gaat dan kijken op het einde van je cyclus, hoe heb ik mij gevoeld? Dan is de kans heel groot dat je tijdens je menstruatie je eerder ingetogen hebt gevoeld. Na je menstruatie, tot en met je ijsprong, je eigenlijk echt heel happy en energiek hebt gevoeld. En dan vanuit die ijsprong gedaan is, terug wat meer in je schulp kruipt. Mm-hmm. Dat is heel typisch en dat is ook hoe dat die hormonen zouden mogen werken.
Ja.
Het kan ook zijn dat dat niet zo is. Als dat niet zo is, dan is het misschien omdat je nog niet genoeg voeling hebt of connectie hebt met die cyclus. Of er misschien gewoon niet genoeg mee bezig bent. Maar vanaf dat je daar een beetje mee begint, is het eigenlijk heel moeilijk om dat terug af te leren.
Mm-hmm.
Ik zal kort even uitleggen wat dat de verschillende fases zijn. Dus je cyclus begint met de menstruatiefase. Dus dag 1 van je cyclus is dag 1 van je bloeding. Mm-hmm. En je menstruatiefase is gewoon rust. En ik weet dat dat voor heel veel mensen niet mogelijk is, praktisch gezien. Mijn job en mijn huishouden en wat nog allemaal. Maar een menstruatie is echt rust. Dat is winter, dat is gewoon even liggen, plat liggen en niks doen.
Mm-hmm.
En heb je een job waar dat je naartoe moet? Heb je een gezin waar dat je voor moet zorgen? Heb je een huishouden? Goed, dan moet je dat gewoon doen. Helaas, ik probeer altijd te zeggen, probeer zo een beetje iets te zoeken waarin dat je flexibel genoeg bent. Mm-hmm. Maar als dat niet kan, dan is het ook gewoon zo. Maar zorg er dan voor dat alles wat je uit je eigen handen kunt nemen, ook uit handen wordt genomen. Laat u wat meer dragen door uw partner of door uw familie of door vrienden, door roommates, door wie dat er ook rondom u is. Laat u gewoon meer dragen. Zorg ervoor dat je dingen hebt voorbereid. De was, koken, dat je al die dingen hebt gedaan, zodat je tijdens je menstruatie zelf het minimale moet doen. Dat je echt kunt zeggen, oké, ik moet gaan werken, daar kan ik niet onderuit. Ik ga werken en ik kom thuis en ik kan iets uit een diepvries pakken en opwarmen, het is in orde. En ik kan echt gewoon ontprikkelen. Dat is eigenlijk een heel belangrijke.
Mm-hmm.
Als je dat niet doet, dan is de kans bestaan dat je tijdens de andere fases het ook minder, het positieve ook minder gaat. Allee, positief, het is niet super duaal natuurlijk, maar zo de uitbundige energie iets minder gaat voelen. Dus dat is iets dat je stap voor stap wel wat kunt integreren, denk ik, zo die rust. Vanaf die menstruatie op zijn einde loopt en naar de volgende fase ga, dan heb je de folliculaire fase. En dat is wanneer dat eigenlijk alles terug opnieuw begint. Dat is wat lente. En dan voelt je ook, je voelt je zo terug wat wakker worden en je kunt zo wat uit je menstruatiegrot kruipen. En dan gaat je terug meer energie hebben om dingen te doen, om veel meer mensen te zien. En dan gaat je bijvoorbeeld ook veel creatiever worden, gaan er nieuwe dingen ontstaan. Ja, de knopjes komen open.
Ja.
Dan is het ook oké om meer hooi op je vork te nemen. Dat kan. Je hebt daar de energie voor en de ruimte, zowel mentaal als de fysieke energie daarvoor. En die fase die wordt gevolgd door de ovulatiefase, is heel kort en dat is eigenlijk de climax daarvan. Dus dan is je energie echt op een hoogtepunt. Het doel van de ovulatie, dat is ons biologisch doel, is voortplanten, waardoor dat we ons ook echt zelfzeker gaan voelen. En dat is eigenlijk allemaal met de insteek van we moeten een man aantrekken om te kunnen voortplanten.
Mm-hmm.
Wat dat er filosofisch achter zit, dat maakt niet uit. Maar biologisch gezien is dat het doel van de mens. Reproduceren en een vrouw moet een man aantrekken.
Ja.
Voor de rest, dat is alleen biologisch. Hè? Dus we gaan er letterlijk wat beter uitzien. We gaan ons beter voelen. We gaan zelfzekerder zijn. En dat is het moment dat je echt supersterk in je schoenen staat. Dus ook communicatief ben je veel vaardiger. Qua creativiteit ben je ook veel, veel beter nog. Dus dat is echt een periode. Voor mij is dat het fijnste, want ik ben sowieso een heel extravert persoon. Dus ik vind die fases eigenlijk het leukste in mijn cyclus, omdat ik dan echt all-out kan gaan. Mm-hmm. Maar vanaf die ovulatie gedaan is, gaat ze zo stilletjes aan terug meer naar die menstruatie toe gaan. En die eerste paar dagen daarna, dat is niet dat je ineens, ah, ovulatie is gedaan, bam, terug in die grot. Zo is dat ook niet. Maar je begint wel te merken, oké, mijn sociale batterij begint zo een beetje lager te worden. Ik heb zo terug wat meer zin om op mijn eigen te zitten. Ik krijg zo wat meer nestingsdrang bijna. Echt zo, dat huiselijke komt terug. Kuisen. Dat is echt zoiets van, ik ga zorgen voor mijn nestje. Of dat je nu kinderen hebt of kinderen wilt of niet. Vanaf dat die ovulatie gedaan is, gaat je steeds meer zo in je kokonnetje kruipen. Mm-hmm. Dat is niet dat je niet meer buiten kunt komen. Dat is niet, meer dat, niet dat je geen mensen meer wilt zien. Maar je gaat waarschijnlijk eerder geneigd zijn om mensen bij je thuis uit te nodigen. En dan een dinertje te doen bij je thuis. Dan op restaurant te gaan. Ja. Zo'n dingen. En als je daar bewust van bent, van die vier fases en hoe dat je eigenlijk van ultieme rust naar rustig openbloeien, naar echt super, echt een open bloem en vurig en creatief en uitbundig, terug rustig aan dat kokonnetje in kruipt. Mm-hmm. Als je dat begint te merken, als je daarnaar begint te leven, dan is het eigenlijk een zegen. En als je dat op elk vlak in je leven gaat beginnen toepassen, dus zowel privé als professioneel in je werk, bijvoorbeeld als je echt moet werken tijdens je menstruatie, probeer ook daarvoor die taakjes dat je echt tegenop kijkt al te doen, zodat je tijdens je menstruatie heel basistaakjes kunt doen. Ja. Dat, je, als je dat is een werk van lange adem. Hè. Dat is niet dat je van cyclus 1 op cyclus 2 dat volledig kunt omkeren. Maar als je daar stap voor stap mee aan de slag gaat en die connectie meer en meer herstelt, dan gaat je merken dat je net in elke fase andere kwaliteiten vertoont en gaat dat juist een zegen zijn in plaats van iets waar je op vloekt van oh, ik heb weinig energie, mm-hmm. omdat je energie hebt voor andere dingen. Ja. En dat is hetgeen wat je met die cyclus eigenlijk kunt doen in je dagelijks leven.
Ja, klopt. En je kunt dat inderdaad ook inzetten voor je prikkels. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad sociale aangelegenheden. Mm-hmm. Ik merk zelf ook tijdens die ovulatie, hè, dat je... Ik ben een heel introverte, maar dan ben ik op mijn meest extravert. Ja. Dus ik weet, als er feestjes, familiefeestjes ergens zijn gepland, ben ik altijd heel blij dat dat in die mm-hmm. periode valt. Of ik probeer dat een beetje te beïnvloeden en te schuiven naar die periode. Ook als mijn vriend is heel extravert. Dus als hij zegt van, ik heb nog eens zin om mensen uit te nodigen, dan ga ik ook in mijn agenda kijken. Want ik heb mijn cyclus in mijn agenda ook echt gezet. Dus ik ga kijken van, mm-hmm. oké, dan heb ik waarschijnlijk mijn menstruatie, dus dan echt niet. Dan
ja, dat doe ik
plannen
ook.
We dat niet. Bijvoorbeeld meetings ook, op het werk. Als je iemand bent dat heel veel meetings of met andere mensen vergaderingen moet voeren, plant dat dan ook niet in die menstruatiefase. Ja. Of dat opruimen merk ik ook mega hard. Dat komt gewoon automatisch. Ja. Dat ik gewoon begin op te ruimen en dat ik dan kijk naar mijn agenda van het is die fase van mijn cyclus.
Ja.
Dus dat is, het is echt zalig om daar rekening mee te kunnen houden en om daar een beetje naar te leven. Mm-hmm. Want dat maakt het echt wel heel veel makkelijker om niet tegen je eigen natuurlijke energie te moeten ingaan.
Ja, exact.
Maar kun je ook volgens die cyclus leven als je op hormonale anticonceptie zit? Of bijvoorbeeld in je menopauze of pre-menopauze zit?
Anticonceptie eigenlijk niet. Mijn spiraaltje misschien, want je hebt zowel spiraaltjes waarbij dat je nog een cyclus hebt, maar gewoon niet echt een ijsprong. Dat wordt dan zo gepromoot van, ja, maar je hebt nog wel een cyclus, dus dat is keigoed. Je blijft nog altijd wel nephormonen binnenkrijgen, dus ik vind dat niet keigoed. Je hebt nog wel een beetje een cyclus, dus je hebt nog wel een klein beetje dat gevoel dat je daarvan kunt hebben. Maar nou, in mijn opinie is dat niet helemaal hetzelfde. Dus met hormonale anticonceptie eigenlijk niet. Premenopauze kan nog wel, omdat je dan nog wel cyclussen hebt, maar het is gewoon wel heel onvoorspelbaar. Je gaat soms cyclussen hebben, drie mooi regelmatige cyclussen na elkaar, en dan ineens drie maanden niks. En dan misschien ene zo wat half lang. En dan, dus dat is moeilijker om op in te spelen. Maar als je het gewoon bent van al heel lang je cyclus in doog te houden en daarmee in kaart te brengen, en dat wil ik niet meer zeggen dat je dat continu elke dag moet gaan tracken, dat kan. Je hebt mensen dat ook effectief heel graag doen. Ik ben veel te chaotisch daarvoor, dus ik ben niet iemand die elke dag goed trackt. Qua gemoedstoestand en zo dan. Hè. Maar als je dat gewoon bent en je kent je lichaam door en door, dan kun je in die pre-menopauze en in die menopauze ook wel meer die signalen herkennen. Dan gaat je misschien ook wel meer voelen van, deze cyclus gaat misschien terug een iets regelmatigere zijn. Om daar wel gewoon... Ja, je kent je lichaam gewoon veel beter. Mm-hmm. Die connectie wordt gewoon zo hersteld. En ondanks dat je misschien niet meer van die fase tot fase kunt leven en dat echt kunt gaan gebruiken, gaat je dat wel nog altijd kunnen voelen. En u daar een beetje naar schikken en gewoon dat gebruiken als leidraad. Voor waar zit ik, wat is mijn lichaam aan het doen, wat vertelt mijn lichaam mij?
Ja, maar het is inderdaad ook gewoon een leuke cyclus om te volgen. Mm-hmm. Zonder dat uw menstruatie nog heel, heel regelmatig is. Mm-hmm. Hè? Hoe kunt je uw cyclus in kaart brengen?
Dat is door verschillende signalen te noteren. Dus je kunt effectief zeggen van ik wil graag weten wanneer ik vruchtbaar ben of wanneer niet. Kunt je voor anticonceptie gebruiken, kunt je net wel voor een kinderwens gebruiken. En dan gaat je dus naar die lichamelijke signalen kijken. Temperatuur, slijmverlies, cervixpositie. Maar je kunt ook nog veel breder je cyclus in kaart brengen. Wat zijn bepaalde cyclusklachten? Heb je last van migraine? Heb je last van acne? Heb je last van bepaalde van pijnlijke borsten? Bepaalde typische klachten kun je mee in kaart brengen om zo te gaan zien, is dat cyclisch of niet? En als dat cyclisch is, dan kun je dat waarschijnlijk wel aan bepaalde hormonen linken en op die manier eraan gaan werken. Ja. Hetzelfde met je gemoedstoestand. En het gemakkelijkste om je cyclus in kaart te brengen, is waarschijnlijk een app. Ik ben op zich fan van apps voor alles te noteren. En ik gebruik nu zelf de Temdrop-app, omdat ik een Temdrop gebruik voor mijn fam. En dat vind ik eigenlijk een hele goede app om alles te noteren. En er zijn er nog, In The Flow of zoiets. Allee, eigenlijk ken ik de naam van de apps niet zo goed, omdat ik ze niet super hard aanraad. Ik vind het goed om te gebruiken als notitiemiddel. Maar het gevaar ligt erin dat die apps ook bijna altijd uw ovulatie of uw vruchtbaar window voorspellen. En daar ben ik niet mee akkoord. Want een app kan niet weten wanneer je vruchtbaar bent. Dus als je een app wilt gebruiken, puur en alleen om dingen in te zetten, zodat je weet van oké, het zit allemaal daar en ik moet het niet in mijn hoofd onthouden of op papier opschrijven, helemaal oké. Maar de voorspellingen moet je echt zelf kunnen controleren. Dus als je het als anticonceptie wilt gebruiken, of eventueel als kinderwens, maar daar is het al minder erg als je niet luistert, want ja, dat is het doel net bereikt. Mm-hmm. Maar als je het als anticonceptie wilt gebruiken, dan moet je het echt zelf aanleren, want een app is niet voldoende.
Ja. En daar heb jij wel iets voor, denk ik, hè? Om dat te helpen aanleren of u daarin te begeleiden.
Yes. Dus dat is eigenlijk mijn core nu, dat is de Fertility Awareness Masterclass. En daar leer ik vrouwen in 6 maanden tijd de FAM, de symptothermale methode, aanleren. Mm-hmm. Dat is op basis van videocalls in groepen van max 10 personen. En dat is eigenlijk heel fijn, omdat dat altijd kleine groepjes zijn. 10 mensen is het maximum, maar meestal is niet iedereen aanwezig in elke call. Dus je hebt echt zo wel een fijn groepje. Waarin dat je je eigen cyclus ook deelt. Dus het is heel fijn om te horen van anderen hoe dat het bij anderen gaat. En die groepen spelen wel heel goed op elkaar in om zo eigenlijk te ontdekken hoe dat die cyclussen kunnen verschillen van elkaar en wat dat allemaal gezond kan zijn, zodat je echt meer leert over je eigen lichaam, over de mogelijkheden, die connectie leert herstellen. En het mooiste aan heel de masterclass vind ik, vanaf de 3e maand ongeveer, dan zeggen mensen, ik begin het echt te voelen. Mm-hmm. Ik begin echt die cyclusfases op te merken. En ik voel wanneer dat ik waar in mijn cyclus zit. En ik voel dat ik dat ook in mijn dagelijks leven kan gebruiken en kan beginnen integreren. Ja. En dat is zo wat dat magische moment. Zo de 3e maand dat ze daarmee bezig zijn, dan gebeurt dat. En dat is echt supercool.
Mm-hmm. Is er zelf nog iets dat je graag in de kijker wil plaatsen?
Ik denk dat dat eigenlijk het voornaamste is, omdat dat het belangrijkste is. Om mensen aan te leren om terug die connectie te herstellen met hun cyclus. Ja. Niet alleen naar anticonceptie toe, want dat is zo wat het grootste deel van de mensen die volgen is als anticonceptie. Er zijn er een paar die het willen volgen om juist wel hun kinderwens te vervullen. Mm-hmm. Er zijn er al enkele die een paar cyclussen geleden zijn ingestapt, die het maandenlang hebben gebruikt als anticonceptie. En dan hebben gezegd, en nu willen kinderen geswitcht en direct zwanger zijn kunnen worden, mm-hmm. omdat ze het zo goed kennen.
Mooi.
Maar eigenlijk, dat is het meest voorkomende. Eigenlijk vind ik het ook super interessant om het te leren als je los van anticonceptie of conceptie kijkt, gewoon om effectief die connectie te herstellen. Want dat gaat zoveel dieper dan alleen maar dat lichamelijke. Mm-hmm. Het zijn ook die fases, dat gevoel, dat komt er allemaal bij kijken. Mm-hmm. En dat geeft je zoveel verklaring over hoe dat je voelt en hoe dat je in het leven staat.
Ja, een heleboel lichamelijke klachten ook die verdwijnen, mentale klachten. Ja. Hoe kunnen ze daarvoor bij u terecht?
Eigenlijk is alles terug te vinden via Instagram op @hormao.be of op de website www.hormao.be. En dat is heel simpel en daar vind je alles gewoon terug.
Zeker, een aanrader en eens gaan kijken, zou ik zeggen. Bij Studio Snoes draait alles om de zintuigen en dus staan we ook even stil bij de jouwe. Heb jij een favoriete zintuig?
Ja, en dat is grappig, want de voorbereiding is mij doorgestuurd en een paar dagen voordien heb ik opgemerkt dat tast mijn favoriete zintuig is. Mm-hmm. En dat is super grappig, want we waren op restaurant met een hele vriendengroep voor een verjaardag van een vriendin van mij. En we hadden zo'n apart zaaltje en ik moest naar de wc. Dus ik loop uit dat zaaltje en ik passeer zo de kapstokken met alle jassen. En automatisch ga ik zo voelen aan al die jassen. En dat is iets dat ik altijd doe. Ik ga altijd zo voelen. Ik ga gewoon een padje lopen en daar staat een plant naast mij. Ah, ik wil een keer voelen aan die plant. Dus ik ga eigenlijk altijd aan van alles voelen. Ja. Dus die tast, ja, en dat is mij echt pas opgevallen, ja, 2 weken geleden. Dat ik dacht, ik kan daar zo niet afblijven.
Leuk. Is er zo een prikkel of een zintuig dat je heel snel overstuur kan brengen?
Ik denk, niet per se snel, maar ik denk dat geluid daarmee wel degene is dat het meest in mij opkomt. Maar ik luister bijvoorbeeld ook wel heel graag luide muziek. Ik kan echt zoiets hebben van, kom, muziek superluid in een auto. Mm-hmm. En dan blijft dat ook gewoon staan. Daar juist op weg naar hier ook. Ik ben op de autostrade, muziek, keiluid en meezingen en doen. En dan ben je op de autostrade, want je bent al wat vergeten dat dat zo luid staat. En het is pas vanaf dat je een paar minuten van die autostrade bent, dat je merkt, amai, nu staat dat heel luid. En dan denk ik zo, dan moet dat zo wat stiller, omdat dat dan zo niet helemaal opvalt. En dat kan mij soms wel overprikkelen, terwijl ik wel degene ben dat het zelf zo luid zet. Dus, maar ik heb ook zo heel gevoelige oren. Dus zo, echt zo aan mijn oorschelp, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus ik denk dat dat zo misschien een beetje samenhangt of zo.
Je hebt daar juist al gezegd, hè, dat je ontprikkelt door middel van ademhaling, meditatie. Maar zijn er ook echte tools, echte fysieke hulpmiddelen dat je soms gebruikt?
Vroeger, als tiener, dan wou ik ook echt zo voor mijn ontprikkeling, maar dat was ook zo eerder ontlading, wou ik een boksbal. Dus heb ik zo'n boksbal gekregen. Ik denk dat ik toen 14, 15 was of zo. Ja. Ik heb dat ook echt amper gebruikt, want dan zat dat daar en denk ik echt zo, ik kan het toch niet gebruiken. maar dat was zo wel... Dat is zo'n neiging geweest van mij, maar eigenlijk is dat zo wel voorbij. Eigenlijk voel ik zo niet meer de neiging om mij echt zo agressieve ontlading of zo, dat niet. Nee. Dat is ook omdat ik zo'n agressief persoon ben. Maar ik denk niet dat ik andere tools echt gebruik. Nee, eigenlijk kan ik niet op iets komen dat ik echt specifiek gebruik. Ja, mijn katten aaien. Ja. Gewoon wat gaan zitten en... Is mijn kat een tool? Ik denk, ja, deels.
Ja, aaien op zich, dat heeft ook weer met je tastzin te maken, zoals dat je daar juist zei. Dus ik denk alles tactiel, zoals bijvoorbeeld een tangle of zo, dat je ook heel erg zou kunnen helpen. Een verzwaringsdeken, dat is ook iets dat op de tastzin werkt. En alle zachte dingen, hè. Aaien werkt ook op je tastzin, maar ook op je gemoed. Hè. Dat maakt gelukshormonen aan door een dier te aaien. Dus dat hangt zeker allemaal samen. Ja. Nu, ben je zelf wel eens overprikkeld?
Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben heel extravert en ik kan zo mijn eigen grenzen wel een keer overgaan. Ze. En dan kan ik zo wel echt zo overprikkeld geraken, omdat ik bijvoorbeeld al gewoon thuis, dan zet ik muziek op en dan is dat redelijk luid en dan ben ik aan het werken en dan liggen de poezen naast mij. En dan is het echt zo een groot feest, terwijl het gewoon een simpele donderdag voormiddag is. En dan komt er iemand van, dan komt er een postbode een pakketje brengen. En dan besef ik soms echt zo, it's a lot. En dan kan ik zo even merken, ik ben een beetje over mijn grens aan het gaan. En dat is gewoon omdat ik die prikkels soms heel fijn kan vinden. En er is een heel dunne lijn tussen het fijn vinden en zo echt een beetje erover gaan. Dus ik kan zo het overprikkelde, ik ken het wel. Of wat ik ook wel merk is, als ik inderdaad in bepaalde cyclusfases te veel te doen heb, dan merk ik dat ik wel echt gewoon pomp af ben en dat ik echt voel, en nu moet ik even alles van externe prikkels uitzetten. Dan kan ik bijvoorbeeld wel nog tv kijken of zo. Mm-hmm. Maar dan is het echt gewoon gsm weg. Just ik en een tv en mijn lief en mijn poezen en een tas thee. En that's it. Ja. En voor de rest moet dat niet veel zijn. Ja. Maar dat is, ja, die cyclus speelt daar zeker en vast mee bij mij, omdat ik in de ovulatiefase, prima, bring it on. Maar vanaf dat ik zo naar die herfst en winter ga, dan voel ik wel dat ik zo makkelijk overprikkeld ben, dat wel.
Ja, zeker als je dan inderdaad veel te doen hebt en een drukke agenda hebt en je moet dus een beetje vechten tegen die natuur, dan raakt je inderdaad...
Ja, en in de moment vind ik dat super tof, maar het is achteraf dat ik zo denk, dat heftig.
Dat was een beetje te veel. wat is zo uw SOS-techniek of tool in een acute stresssituatie? In zo'n moment dat je zegt, hier ben ik nu mijn grens over gegaan.
Probeer vooral mijn ademhaling terug te grijpen dan. Echt gewoon, als ik echt nog erin zit en me er eigenlijk moeilijk kan uithalen, dat ik merk, ik ben ergens buiten en ik ben echt zo... Dan probeer ik echt gewoon even op mijn ademhaling en zo wat een schild rond mij te zetten en gewoon even rustig ademen. En dan ben ik echt uitgezoond. Als er mensen rond mij zijn, dan gaan die ook zo wel zien van, ze is zo uitgezoond. Gebeurt niet zo vaak, hè. Dat gebeurt eerder dan thuis, als ik merk van, ik ben zo ja, overprikkeld en opgejaagd omdat ik zo te veel to-do's heb staan en het lukt me even allemaal niet. Mm-hmm. Maar, en dan doe ik dat natuurlijk wel. Dan ga ik gewoon even zitten en dan doe ik zo een micromeditatie. Zo gewoon een minuutje of zo, gewoon even in mijn eigen. Of als de ruimte er is, dan doe ik gewoon echt een full meditatie van een kwartier, 20 minuten of zo. Dat kan ook wel.
Ja. Nu, wat de toekomst betreft, wat heeft Formaal nog in petto?
Ik ga er nog niet te veel over zeggen, want ik moet nog zoveel doen. Maar er komt zo wel iets... Ik merk heel erg bij mezelf de shift van mensen helpen vanuit kennis naar mensen helpen vanuit gevoel. En dat wil niet zeggen dat ik zomaar iets ga verzinnen. Ik ga wel een bepaalde opleiding volgen. Mm-hmm. Maar dat komt er zo wel meer aan, omdat ik zelf ook gewoon heel veel meer vanuit mijn gevoel aan het doen ben. En ik merk dat mijn hoofd zit vol met kennis, maar ik heb niet de nood meer om dat te gaan verspreiden. Ik wil voornamelijk vanuit mijn gevoel echt mensen begeleiden en op hun gemak kunnen stellen. En ja, niet per se binnen het HSP of zo dan, maar echt lichamelijk en vooral dan die cyclus en zo, daarop werken.
Ja, dus echt een echt volledige holistische aanpak.
Ja.
Ja. Nu, we zitten aan het einde van deze podcastaflevering en het is tijd om even uit te checken.
Yes.
Hoe voel jij je na afloop van dit gesprek?
Heel tevreden. Ja, ik ben altijd blij als ik zo toch nog wat nieuwe dingen heb kunnen vertellen. Want ik ga wel regelmatig op podcast spreken. En dat is heel vaak gelijkaardig, maar ik heb zo toch weer wat nieuwe dingen kunnen vertellen. Dat vind ik altijd wel echt fijn.
Leuk. Is er nog iets dat je wil zeggen tegen de luisteraar?
Probeer te ontdekken wie je bent zonder hormonale anticonceptie. Ondanks dat je huisarts, je gynaecoloog, je partner, je ouders, je broers, zussen, roommates, vrienden, vriendinnen u zeggen van waarom zou je dat doen? Probeer het een keer.
Ja.
Je kunt altijd terug. Er is niemand dat zegt, als je stopt, mocht je nooit meer opnieuw beginnen. Probeer het een keer te zien wie dat je bent zonder. En leer jezelf echt kennen, want die waas die gaat wegvallen. Ja, dat is echt priceless.
Ja, klopt. Misschien ook een hele kleine aanvulling daarbij is dat je baas bent over je eigen lichaam. Dus als je huisarts zegt, hè, waarom zou je dat doen? Of je gynaecoloog. Zoek misschien een andere gynaecoloog dat daar wel voor openstaat, dat u daar wel in begeleidt.
Ja, absoluut.
Als dat is wat jij graag wilt, dan moet je daar gewoon achter gaan.
Ja, een witte jas maakt mensen niet superieur.
Nee. Goed, dankjewel voor het interview.
Heel graag gedaan.
Wil je nog eens nalezen hoe je jouw vrouwelijke cyclus precies kan inzetten om beter gewapend te zijn tegen overprikkeling? En ben je benieuwd naar de ontprikkeltools die ik Julie heb aangeraden? Ga dan naar www.studiosnoes.com. Klik door op podcast en daar vind je de blogpost over deze aflevering. Bedankt om te luisteren!